Oh ja. En wederkomen zal hij. Dat heeft hij gezegd. Dat lezen we in zijn woord. En het zal een keer gebeuren. Maar tot die dag mogen we gelukkig nog samenkomen. Het woord van God met elkaar openen. En door hem onderwezen te worden. En hopelijk weer onder de indruk te raken van dat kostelijke evangelie. Weet u, als we niet meer onder de indruk raken. Dan moeten we onszelf weer eens even spiegelen en toetsen. Van waar staan we eigenlijk? Want ik weet niet hoe het met is, maar je blijft toch verwonderd over dat kostelijk evangelie, over dat woord van God. Of je nou bij Genesis begint en bij Openbaringen eindigt, het blijft zoiets schitterends, de heilgeschiedenis van God. Goed, we zijn alweer aan de laatste van deze serie. En ik hoop dat jullie volgende keer echt gewoon door kunnen gaan. Dat de maatregelen het niet op die manier treffen dat je niet meer in groepen samen kunt komen. Of dat degene die de gebouwen verhuren zeggen, nou liever niet, want dat kan ook gebeuren. Dat het niet aan de overheid ligt, maar aan degene die de zalen beheren. Dus spannende tijden en ik hoop dat u daar ook voor bidt. Dat het werk niet alleen hier, maar gewoon in heel Nederland zijn voortgang mag vinden. Zolang het nog de tijd van genade is en we naar Gods woord kunnen luisteren met elkaar. Nou, ondertussen weet u wel wat ironie is, hè? Hoop ik. Ja, ik kan het ook vragen aan iedereen wat het is. Maar het is op een spottende wijze het tegenovergestelde wat je eigenlijk niet wil zeggen. En het is op een sarcastische manier soms, zoals we dat ook hier in dit gedeelte in Matteüs hoofdstuk 27 zien. En daar gaan we weer naartoe. Matteüs hoofdstuk 27. Nou, als u in de alle studies bent geweest, heeft u gezien dat we in de eerste studie, waar de versen 27 tot 31, hebben gekeken dat de man die bespot wordt als koning ook werkelijk de koning is. We hebben gezien dat die hele ironie van de bespotting door de soldaten eigenlijk vanuit de schrift volledig weggevaagd wordt. Je kunt wel alles roepen, maar het woord wat de waarheid is, die vaagt dat gewoon weg. Want het woord laat zien dat de profeten hebben aangekondigd dat hij de koning is die komen zal. Maar het woord zegt ook dat hij de koning is die gekomen is. Maar het woord zegt ook dat hij de koning is die komen zal. Dus ja, wat die ironie nou wil zeggen, weet ik niet. Hij is de koning. De koning der koningen, de heren der heren. En dan in de tweede studie hebben we gekeken naar de verzen 32 tot 40. En dat was, de titel was, de man die volkomen machteloos is, is machtig. En we hebben gezien door een beetje alle wonderen en tekenen wat hij gedaan heeft, dat hij ook zelfs de macht heeft om zonde te vergeven, hebben we gezien dat hij inderdaad machtig is. Maar ook een bijzondere macht heeft getoond op dat kruis van Golgotha en dat is de macht van zelfbeheersing. Want ik weet niet of het in hem geborreld had, toen al die bespotting op hem afkwam, dat hij misschien gedacht heeft, maar hij had de macht van zelfbeheersing. En dat is zo bijzonder, als wij dat dan tekortschieten, zelfbeheersing, dan weten we bij wie we wezen moeten. Op onze knieën aan de voeten van de Heer Jezus en zeggen, Heere, mag ik maar één druppel van uw zelfbeheersing ontvangen en dat zal al mijn leven gaan veranderen. Want als hij het in één keer zou doen, dan zouden we het misschien niet eens aankunnen. Zo overweldigend is dat. In de derde studie hebben we met elkaar gekeken naar de man die zichzelf niet kan verlossen, verlost anderen. En hebben we werkelijk gezien dat we tot in de diepste vezel van ons leven zo dankbaar mogen zijn dat hij zichzelf niet van dat kruis verlost heeft. Maar dat door het lijden en het sterven aan dat kruis hij verlossing aanbiedt aan degene die dat gelooft. Die door de Heilige Geest wederom geboren wordt en vergeving, verlossing en verzoening ontvangt. Het is indrukwekkend wat de Heere door het offer van de Heere Jezus wil geven. En dan komen we nu bij de verzen 43 tot 54. Waar het meest om gaat is natuurlijk de bespotting in de verse 43 en 44 en de eerstvolgende. En dan lezen we, als u uw Bijbel bij u hebt, dan lezen we vanaf vers 43. En daar staat, hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgevallig is, of welgezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem, Eli, Eli, lama sabachthani. Dat betekent, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen van hen die daar stonden zeiden toen ze dit hoorden, hij roept Elia. En meteen snelde een van hen toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden, hou op, laten wij zien of Elia komt om hem te verlossen. Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. De aarde beefde en de rotsen scheurden. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods zoon. En er waren daar veel vrouwen die uit de verte toekeken. Zij waren Jezus gevolgd om van Galilea om hem te dienen. En onder hen was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen. Als hij hem wel gezind is. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En dit volgt op vers 41 en 41. In 41 lezen we dat wie dat zeggen. En evenzo spotten ook de overpriesters, de schriftgeleerden, de oudsten en de fariseeën. En het eerste wat ze zeiden, hebben we de vorige keer naar gekeken. Ander heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Als hij de koning van Israël, laat hij nu van dat kruis afkomen en wij zullen hem geloven. En alsof die ironie nog niet krachtig genoeg was, die spotternij nog niet groot genoeg, voegen ze er zelfs dit aan toe en dan zeggen ze, hij heeft op God vertrouwd. Moet je hem daar nu zien hangen? Hij heeft op God vertrouwd. Nou, laat die hem, moet eens nagaan, wat een hoogmoed en wat een taalgebruik. Laat die hem, over wie hebben ze het dan? De God waar de Heer Jezus volgens hun op vertrouwde. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgezind is. Met andere woorden, dat zal vast niet. Want hij heeft gezegd, dat is de Heer Jezus, ik ben Gods zoon. En het lijkt wel of ze op deze manier die sarcastische humor nog verder willen uitbreiden. En anderen willen laten horen, moet je dat nu toch eens zien. Ze bespotten hier namelijk zijn godsvertrouwen. Hij heeft op God vertrouwd. En dat maken ze belachelijk, het vertrouwen op God. En misschien maakt u dat zelf wel eens mee. Dat u in de moeite zegt en toch vertrouw ik op de Heere. En dat mensen tegen u zeggen, oh ja. Nou, waarom doet hij dan niks? Waarom verandert je situatie nu, jij met je vertrouwen op God? Maar wij vertrouwen op de Heere. Wij vertrouwen niet alleen in de hoop dat hij doet wat wij zouden willen. Maar wij vertrouwen hem dat, omdat hij altijd bij ons is in al onze omstandigheden. En dat is heel wat anders. Wij vertrouwen hem om wie hij is en niet zozeer om wat hij voor je betekenen kan. En hun zeggen zo lachwekkend eigenlijk, hij heeft op God vertrouwd. Nou, laat hij hem dan verlossen, laat hij het dan doen als hij het zelf niet kan, want dat zeiden ze eerst. Ander heeft verlost, heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Nou, als hij dan op God vertrouwt en hij kan zichzelf niet verlossen, laat God het dan doen. Wat een hoogmoed, wat een taal wordt hier gebruikt. En hoe komen ze erop? En ze zeggen, ja, want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. Maar ze vergeten iets. Als hij hem wel gezind is. Als hij dat is. Maar we weten toch vanuit het woord van God dat de Heere Jezus welgezind is bij de Vader. Dat de Vader toch heeft gezegd, dit is mijn geliefde. Hoort naar mij, hoort naar hem. We moeten hem volgen. Waarom? Omdat het de geliefde van de Vader is. En als je de Heere Jezus hebt leren kennen, wordt jouw geliefde heiland, die je wil volgen, die je wil gehoorzamen, die je de leiding over je leven wil laten geven. En als hij Gods zoon is, wat hij zelf heeft gezegd, en dat hebben ze gehoord, want in Matteüs 26 kunnen we dat lezen, dat hij zegt, ik ben Gods zoon. En daar werd hij ook op veroordeeld. Wie is bij machten dat te zeggen? En hier pakken ze dat terug en ze zeggen, dat heeft hij gezegd. Nou, waar is dat dan zichtbaar? Als dat werkelijk zo is, laat God hem dan ook werkelijk verlossen. Als hij werkelijk God zo zou zijn en op hem vertrouwt, waarom hangt hij daar dan nog aan het kruis? Elke logica is toch dat een vader zijn zoon daarvan probeert te redden. Maar dat is de menselijke logica. De logica van de Heere, en daar moet ik ook nog steeds heel vaak aan wennen hoor, is zo anders. De logica van God is soms niet te doorgronden. De logica van God valt ook in de soevereiniteit van God, waarin betekent dat God zijn logica niet altijd aan ons hoeft uit te leggen. Want hij is dat door zijn soevereiniteit niet eens aan iemand schuldig. De logica van ons moet ondergeschikt worden aan de logica van Gods woord, hoe hij zich openbaart. En hoe hij zich openbaart, daar hebben we al onze handen vol aan. Sommigen proberen hier buiten te ontdekken wie God is. Nou, dan kun je wel blijven zoeken, want dat doet hij niet. Hij heeft ons een woord gegeven waarin genoeg staat dat wij kunnen ontdekken wie God is tot een bepaalde mate. In Deuteronomium 29, vers 29 zegt de Heere, deze dingen heb ik u gegeven, maar de verborgen dingen zijn voor mij. Wat wil dat zeggen? Dat er zoveel meer is die wij niet kennen. We hebben dat gezien met alle wonderen en tekenen. En dat Johannes eigenlijk het evangelie afsluit en zegt, als ik alles zou moeten opschrijven, dan hebben we niet genoeg bibliotheken. We kunnen niet genoeg ruimte bieden voor de boeken die je over kunt schrijven. En dan zeggen we, ja, maar ik weet wie Jezus is. Ach, door genade hebben we hem een beetje mogen leren kennen. Hij is zoveel groter, zoveel machtiger. Hij is de geliefde. God is welgezind, is tevreden met zijn zoon. En hier zeggen ze, ach, moet je hem zien hangen. Hij heeft op God vertrouwd. Laat die hem nu verlossen, als hij hem welgevallig is. Ongelooflijk wat daar gebeurt. En alsof dat nog niet genoeg is. Wie gaan er ook nog meedoen? De twee die aan zijn zijde mede gekruisigd zijn. We lezen hier in vers 44, hetzelfde verweten hem ook de misdadigers die met hem gekruisigd waren. Dus de hoon en de spot kwam werkelijk van alle kanten. Het begon bij die soldaten. Het was de meute die langskwam en die geïnteresseerd was. Wat is hier gaande? Is hier wat te beleven? Die spotten mee. Dan zien we de overpriesters, de oudsten, de schriftgeleerden, de fariseeërs. En nou ook nog die twee misdadigers. Kom erbij. Eén grote spot van mensen. Matthäus vertelt het niet, maar Lucas wel. Dat één van die misdadigers toch aan nadenken was volgens mij. Want die komt tot ontdekking, er klopt hier iets niet. Wij hangen hier schuldig en deze hangt hier onschuldig. En dan zien we de genade van God. Te midden van wat? Te midden van bespotting. Te midden van de ironie. Te midden van al die uitspraken die werden gedaan. Te midden in de context van bespotting en vernedering. Kan er iemand tot geloof en bekering worden komen. Is dat niet bijzonder? Dat is de genade van God. Niet uit werken. En als er één bewijs is, dan is er toch wel die misdadiger aan het kruis. Wat had hij nog moeten doen? Hij kon geen stoelen meer klaarzetten in de gemeente. Hij kon niet de collecte doen. Hij kon geen nieuwsbrieven schrijven. Hij kon de zending niet meer in. Maar wat hij moest doen, dat had hij gedaan. Zijn geloof en vertrouwen gesteld in de Heer Jezus Christus. Te midden van de ironie van al die mensen. Te midden van die spotternij. Te midden van het belachelijk maken. Toont de Heer Jezus zijn genade. En hij mocht dat meemaken. En dan lezen we verder in vers 45. En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. Dus de Joodse dagindeling van 12 tot 3 uur 's middags. Een zonverduistering van 3 uur. En dat is een bijzonder ingrijpen van de Heere. Hij is de Heere over alles. Ook over de natuur, ook over de tijd. En hij maakt het gewoon duister. En juist aan het eind van die duisternis, vers 46... ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachthani. En dat betekent: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Een uitroep die bittere, sceptische bespotting, dat de Heere Jezus, nou ja, hij vertrouwde op God, maar dat wordt niks, hiermee eigenlijk zou bevestigen. Als hij op God vertrouwde, waar is hij dan nu? Als zelfs de Heere Jezus roept: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En al die spotters die hebben gedacht: zie je nou, we dachten het wel, we hebben gelijk. Hij is God zo niet, God is hem niet welgezind en God gaat hem niet bevrijden. Want hoor dan wat hij zelf zegt: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En wat hebben er velen met deze verzen geworsteld? Mijn God, hoort u mij dan niet? Als we aan het bidden zijn, aan het smeken. Mijn God, waarom verandert u die situatie niet? Mijn God, waarom brengt u mijn kind niet tot bekering? Mijn God, is dat omdat we God niet vertrouwen? Of zijn dat uitroepen in worsteling en strijd? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wat de Heer Jezus als eerste hier doet, is de profetische woorden uit Psalm 22, vers 2 aanhalen. Moet u maar meelezen, Psalm 22, vers 2. En in zijn leven heeft hij zoveel profetieën bevestigd. in zijn doen, in zijn laten, in zijn geboorte, in zijn daden en in zijn spreken. En Psalm 22, vers 2. Daar lezen we dan. Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. Nee, dat is vers 3. Vers 2. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? En de Heer Jezus haalt dit aan. Maar dan moeten we oppassen dat we niet Psalm 22, dat is een psalm die alleen maar vertelt over de vraag waarom God je verlaat of God er wel is. Nee, Psalm 22, die brengt ons van juist uit die vraag, uit die strijd, naar het vertrouwen dat er is in God. Kijk maar naar de verzen. Even kijken hoor. Heb ik dat nou geschreven? Ik denk mijn eigen eentje vooruit. Ook ruim mijn eentje vooruit. Wacht, ik kom er zo terug. Oh, mooi hè. Maar bijzonder is ook hier, dus hij haalt deze woorden aan. En dat was geen uitroep van wanhoop, maar het woorden van iemand die rechtvaardig leed en toch vertrouwde op God, op zijn bescherming. En we zullen dat zo zien. En bijzonder is ook dat de Heere Jezus hier op dit moment niet zegt, mijn vader, waarom hebt u mij verlaten? Hij zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En in die woorden was geen wanhoop, geen opstand in zijn laatste ogenblikken, want aan het kruis zien we de totale gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. Want de wil van de Vader was dat de Heer Jezus werkelijk dat lam van God zou zijn, dat zou sterven voor de zonde der wereld. Want God heeft zijn Zoon gezonden. En hij heeft dat gedaan. Maar wat hij hier ervoer op dat moment, was iets wat hij nog nooit had meegemaakt. De Heer Jezus, die had een diepe, bijzondere, goddelijke relatie met de Vader al voor de grondlegging van de wereld. Hij heeft het niet anders gekend. De drie in één is nooit uit elkaar geweest. In zijn bediening, toen hij mens werd geworden, was hij continu in relatie met zijn Vader. En hier op dat moment moest hij door het lijden en het sterven als mens iets meemaken wat hij als Zoon van God nog nooit had meegemaakt. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat de toorn van God die wij verdienden over hem kwam. Diepste moment van het kruis. Er zijn verklaringen vandaag de dag die zeggen dat de woorden van vers 46 duidelijk te maken hebben met het feit dat de Heer Jezus als mens zijnde op dit moment werkelijk zijn vertrouwen in God was kwijtgeraakt. En waarom gebruiken ze dat? Ze zeggen, om die redenen is het christelijk pastoraal, gezien niet verwonderlijk als wij soms emotioneel instorten, want zelfs de Heer Jezus had dat moment. Dus we moeten niet te streng zijn voor onszelf als we ons vertrouwen in God opgeven. Want de Heer Jezus heeft dat moment ook gekend. Wat een onzin. Wat een onzin. Maar er gaat heel veel onzin rond. Er gaat veel te veel onzin rond. Want het is een onjuiste interpretatie van wat hier gebeurt. Want de Bijbel leert ons juist dat wij in moeite, in strijd, in zorgen moeten opzien. Naar wie? Naar hem. Die als mens geleefd heeft. Die alles heeft doorstaan door zonde te zondigen. Bij hem vinden we raad. En de schrift leert dat op zoveel, zoveel plaatsen. Maar hier, in de voorgaande verzen en de voorgaande studies, hebben we steeds de waarheid achter de ironie gezien. En als hier ironisch wordt gezegd, oh, hij heeft op God vertrouwd, dan heeft hij ook echt op God vertrouwd. Net als hij zei, hij verlost anderen, ja, dat heeft hij gedaan. Oh, als hij machtig is, ja, hij is machtig. Hij heeft op God vertrouwd, ook in dat diepste moment. En zoals ik al zei, Psalm 22, dat haalt hij aan hier ook. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar deze psalm, die wil ons niet in die verlatenheid laten. Die wil ons brengen naar het vertrouwen op God. Kijk maar de versen 4 en tot 6. Er is daar een roep overdag, vers 3. U antwoordt niet, 's nachts, ik vind geen stilte. Dus alsof het idee, God heeft mij verlaten. Maar moet eens kijken, vers 4, maar u bent heilig. U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Op u hebben zij vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. De psalm wil ons vanuit die verlatenheid laten zien. Ja, wacht even. Dat is een moment. Maar blijf vertrouwen op de Heere. Als de Heere Jezus zegt, mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dan was daar een reden, zodat wij door die diepte zouden vertrouwen op wat erna komen zou. En vers 25 uit deze psalm is ook zo mooi. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn gezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. En de Heer Jezus wist dat. En dat zijn lessen voor ons. Ja, gevoelsmatig hebben we ook wel eens die vraag. Heere, waar bent u dan? En misschien heb u wel eens het gevoel dat God u verlaten hebt. En de Bijbel, de Satan, die bevestigt dat wel. Ja, zie je nou wel? Nee, dan moeten we terug naar de schrift en dan moeten we zien dat het niet zo is. Gevoel is een slechte graadmeter. Maar het woord van God, dat is het fundament. Gevoel neemt je overal mee naartoe. Maar het wil niet zeggen dat dat het goed is. Maar het woord van God neemt je mee naar de waarheid. En weet u, we krijgen het gevoel dat hier op het kruis van Golgotha met deze woorden, dat daar de diepste strijd wordt gestreden. Maar dat is niet zo. Die strijd was al gestreden in Gethsemane. Toen de Heer Jezus op zijn knieën bad of het mogelijk was of de beker zij aan hem voorbij mocht gaan. Maar toen zei hij, niet mijn wil, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Om die laatste fase van zijn bediening in te gaan, had hij in Gethsemane daar besloten om het ook werkelijk te doen. Daar heeft de strijd plaatsgevonden. Daar was de spanning zo hoog dat het erop leek dat zijn zweetdruppels in bloed veranderden. Zo'n druk, zo'n spanning had de Heer Jezus op dat moment. De strijd was gestreden. En die verlatenheid, dat wist de Heer Jezus, dat moest gebeuren. Het is een moment, maar had het nog nooit eerder doorgemaakt. Want de Heer Jezus heeft zelfs, als het Matthäus evangelie aanhouden, 3 keer gesproken dat hij zou lijden, dat hij zou sterven. En wat zei hij nog meer? Dat hij zou opstaan. Toen de Heer Jezus die woorden sprak, wist hij, maar God heeft mij niet verlaten, want deze God gaat mij doen opwekken. Maar die verlatenheid moest hij eerst meemaken. Hij zei het in Matthäus 16, in Matthäus 17, in Matthäus 20. Ja, hij wist dat het oordeel over de zonde door hem gedragen moest worden, maar hij wist dat hij daarna de derde dag zou opstaan. Maar hij moest er wel doorheen. Je kunt het wel weten van tevoren, maar je moet er wel doorheen. Er zijn mensen die weten dat ze naar de tandarts moeten. Maar je moet er wel doorheen. En die krijgen al de kriebels als ze dat geluidje horen. Niets vergeleken met dit hoor. Maar als een voorbeeld van, je weet het, maar je moet er wel doorheen. En de Heer Jezus ging er doorheen. Maar hij wist dat het niet het einde was. Misschien heeft u wel eens gehoord van Dietrich Bonhoeffer. Het is heel interessant als u zijn boeken leest. Hij heeft een keer een essay geschreven, een heel stuk over verzoeking. En hij schreef over deze woorden, het van God verlaten zijn, schreef hij het volgende. Deze verlatenheid door God was om aan zijn zoon alle hulp van mens, schepsel en daarboven te ontnemen. Het uur van de verzoeking moest hem zwak en eenzaam vinden. God betoont zich in de verzoeking niet als de genadige en nabije God, maar hij verlaat opdat Christus werkelijk en 100% het lam zou zijn die het oordeel op de zonde der wereld wegdragen zou. Hij moest het werkelijk alleen doen. Voor u en voor mij. Een man die het uitschreeuwde. In vertwijfeling zou je haast zeggen. Och, die vertrouwde op God. En wat zit daar een enorme les voor ons als kinderen van de Heer in. Maar dan gaat het verder. Want ze reageren op deze woorden als ze dat horen. Eli, Eli, sabachthani. Dan zeggen sommigen van hen die daar stonden en die zeiden, hij roept Elia. Hij roept Elia. En dat zou kunnen dat ze het misverstaan hebben door alles wat daar plaatsvond en gedacht hadden, hij roept niet Eli, Eli, hij roept Elia, Elia. En dan toont er een soort, ja, of het doelbewust is of niet, een nieuwe spanning. Een nieuwe spanning. Ze hebben al zoveel gezegd. En zou die nu Elia aanroepen? En ze wisten dat Elia leefde. En dat Elia volgens de Joodse traditie altijd kon komen om een rechtvaardige te helpen. Dus en dan gebeurt er dit. En meteen stelde een van hen toe. Snelde toe, nam een spons, doordrenkte die met zure wijn, stak hem op een rietstok en gaf hem te drinken. Nou, duidelijk is niet waarom die dat deed. Was dat een weldaad? Of was dat om te hopen dat het leven gerekt zou worden? En dan kijken van, wat gaat er nou gebeuren? In ieder geval, het gebeurde dat hij dat deed. Want de anderen zeiden, vers 49, hou op! Ga nou geen spelbreker zijn. Ga dit nou niet verknallen als het ware. Wij willen wel zien of Elia komt om hem te verlossen. Zouden ze dat nou echt verwacht hebben? Hij daar, die wonderen en tekenen hebben gedaan, die zo kon onderwijzen met gezag, die zoveel volgelingen had, die mensen genezen had, demonen had uitgedreven. Hij kan niet eens zichzelf verlossen. En moet je hem zien, hij zegt dat hij de zoon van God is. En God verlost hem niet. Oh, nou hebben we nog wat. En nou Elia. Nou, laat eens kijken wat er nou gebeurt. Alsof ze een heel reeksje dingen afstrepen van. Niks helpt. En ze verwachten het. Laten we kijken wat er gebeurt. Het zou toch ironisch zijn. Want ze verwachten het ook niet echt. Ze zeggen het wel. Maar ze hadden helemaal geen verwachting. Want daar hing die toch. Gekruisigd, genageld. Zwak. En terwijl ze het verwachten. Of erop wachten. Was het eigenlijk niet meer nodig. Want dan lezen we In vers 50, Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. Jezus riep nogmaals met luide stem. En als we dan de woorden aan het kruis in de verschillende evangeliën volgen, dan waren de laatste woorden Johannes 19 vers 30. Het is volbracht. Te midden van spot, te midden van ironie, te midden van hem belachelijk maken, is hij daar gebleven en heeft hij het werk volbracht. En lieve broeder en zuster, gelooft u met heel uw hart dat hij het voor u en mij volbracht heeft? Waarom hebben we dan zo vaak de neiging om er iets aan toe te voegen? Waarom dringt die vlees, die oude natuur ons soms, ja, maar je moet wel. Ik weet nog dat pas tot geloof kwam en het eerste wat ik hoorde, en nu moet je stille tijd houden. Nou, ik wist er geen raad mee hoe je dat deed. Ik vond het ook heel moeilijk. Maar wat voelde ik me schuldig als ik het niet deed? Zou ik dan wel verlost zijn? Zou dat volbrachte werk dan wel voor mij gelden? En wat gebeurt er voordat je het weet? Is het, hij heeft het volbracht, plus mijn stille tijd. En als u iets hebt wat een plusje toevoegt, hoe klein ook, dan hoop ik dat u vanavond dat beleidt aan de Heer en zegt, Heere, neem ook dat weg. Want de Heere Jezus heeft het volbracht. Door genade zijn we behouden, door het geloof en het niet uitwerken, opdat niemand roemen. Efeze 2 vers 8 en 9, die zegt dat zo mooi. Het is volbracht, zegt de Heere Jezus, en hij gaf de geest. Dat betekent een vrijwillige daad van sterven. Niemand heeft hem dat leven ontnomen. Dat dachten ze misschien door de kruisiging. Maar in Johannes 10 vers 18, daar lezen we dat de Heer Jezus zegt, als het over zijn leven gaat, niemand neemt het mij af. En als de Heer Jezus zegt niemand, dan is er ook niet iemand. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Dat is het bijzondere van het kruis. Dat de Heer Jezus werkelijk zijn leven gegeven heeft voor de zonde van deze wereld. Daarom is het ook een kracht Gods tot behoud van een ieder die dat gelooft. En dat ga je pas ontdekken door de wedergeboorte, door de Heilige Geest, door de Heere te vragen, open mijn ogen, open mijn hart, open mijn verstand voor die waarheden uit dat woord van God. Ik heb macht het te geven en macht om het opnieuw op te nemen, zegt de Heere Jezus. En dan is hij gestorven. En direct zijn er een aantal gebeurtenissen. Behoorlijk interessant. Het eerste wat we lezen in vers 51. En zie je het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën. En het bijzonder is van boven naar beneden. Van boven naar beneden. Met andere woorden, de Heere God heeft dat offer van de Heere Jezus aanvaard. En hij heeft de weg van boven naar beneden geopend. Het is ook de Heere zelf die zichzelf met ons verzoent. Ik hoor mensen wel eens zeggen, door het geloof heb ik me met God verzoend. Nou, dat is onbijbels. Dat is onbijbels. Wij zijn niet in staat ons met God te verzoenen. Maar God vanwege het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus, zegt in 1 Korinthe, ik heb mij met jou verzoend. Dat is de rijke boodschap. En hier, dan wordt dat gordijn of dat voorhangsel wordt gescheurd. Met andere woorden, de weg is open. Normaliter mocht alleen de hoge priester eenmaal per jaar, in Hebreeën 9 vers 7, die mocht daar naar binnen. Maar lees eens mee nou, Hebreeën hoofdstuk 10. U kent het vers vast, maar oh, het is zo prachtig om dat te lezen. Want sommigen zeggen, er is geen voorhangsel meer. Ik geloof dat er wel een voorhangsel is. Het is alleen een nieuw voorhangsel. Lees maar mee. In hoofdstuk 10 vers 19. Omdat wij nu, niet morgen, nu hebben wij dat al, broeders en zusters, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, hoe? Door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is, wat is dat voorhangsel? Zijn vlees. Het is niet meer een doek. Het is niet meer stof. Het voorhangsel is een persoon geworden. En alleen via deze persoon kun je binnenkomen. Want Heere Jezus heeft ook gezegd, ik ben die deur. En wie door mij binnenkomt, zal ingaan en uitgaan. Hij zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus het voorhangsel is wel gescheurd, maar in de plaats is er een nieuw voorhangsel. En dat is de Heere Jezus Christus. Door Hem kunnen wij naderen tot de Vader. En dan staat er zo mooi, dat is door zijn vlees. En omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij tot hem naderen, prachtig hè, met een waarachtig hart, in hoeveel zekerheid? Volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Wij hebben de vrijmoedigheid, het voorhangsel is gescheurd en de Heer Jezus is het ware die nieuwe voorhangsel, die nieuwe weg geworden waardoor een mens tot God kan naderen. En niet eenmaal per jaar. Het is een vrije doorgang. Elk moment van de dag kun je het met vrijmoedigheid tot de Heer komen. En zo bijzonder. In de tweede plaats, wat gebeurde er nog meer? En is dat er een aardbeving kwam. Terug weer naar Matteüs, hoofdstuk 27. Er kwam een aardbeving. Dat is ook apart, een aardbeving. We hadden al duisternis gehad, er kwam een aardbeving. En rotsen scheurden. Nou, dat zal de oorzaak van die aardbeving zijn geweest, dat die zo krachtig was, dat zelfs rotsen daardoor scheurden. In de derde plaats, wat gebeurde er nog meer? Dan lezen we in vers 52 en 53. Ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. Nou, wat zijn heiligen? Zij die geloven. De gelovigen werden opgewekt. Maar let op wat vers 53 zegt. En wanneer? Na zijn opwekking gingen zij uit de graven. Zij gingen niet uit het graf toen de Heer Jezus stierf. Toen werden ze wakker. Maar na zijn opwekking gingen zij uit de graven. En dat kan ook niet anders. Want Paulus zegt in Colossense, zegt hij heel duidelijk dat Christus de eerstgeborene uit de doden zou zijn. Opdat hij in alles de eerste zou zijn. Hij is de eerste die onvergankelijk opstaat in een verheerlijk lichaam. Daar moesten hun nog op wachten. De ogen gingen wel open, ze werden wel wakker, maar wacht even. Eerste Zoon van God zal als eerste opstaan uit de doden. En wat heeft dat teweeg gebracht? Oh, lees vanavond, ik hoop dat u niet kan slapen, dan gaat u 1 Korinthe 15 helemaal lezen. Heerlijk, 58 versen over de overwinning van de dood. Prachtig hoofdstuk, zo bemoedigend. En dat heeft de Heer Jezus voor ons teweeg gebracht, na zijn opwekking. En ze verschenen, en dat is apart. Zij verschenen. Er staat nergens en zij bleven er wonen. is hetzelfde wat we lezen van de Heere Jezus na de opstanding. En hij verscheen. Opeens was hij daar. We lezen niet in die 40 dagen waar hij nu verbleef. In een huis of ging hij naar de hemel en terug. We lezen alleen dat hij steeds verscheen. Hij was er opeens. En zo staat het van hun ook. Hetzelfde woord wordt voor hun gebruikt. En dus ik geloof niet dat zij opnieuw zijn gestorven. Maar zij waren de eerste die na Christus in die onvergankelijkheid mochten opstaan. En dan als laatste vers 54. En toen de hoofdman overhonderd en zij die hem met Jezus bewaakten, de aardbeving zagen. Ze zullen hem ook gevoeld hebben, denk ik. En de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden, werkelijk, dit was Gods Zoon. De vraag is, erkenden ze hem als de Zoon van God, de Messias, de Beloofde? Want in de grondtekst staat uios, theos. En dat kan net zo goed met kleine lettertjes. Een Zoon van God. Romeinen die geloofden dat er mensen waren die contact hadden met de godenwereld. Dus we weten niet of ze hier werkelijk tot geloof en bekering zijn gekomen. Of dat ze hebben gezien wat hier gebeurt. Deze man die moet iets met die godenwereld hebben. Het is toch zoals hij gezegd heeft een Zoon van God. Want we lezen verder niks over de bekering. Maar ik hoop dat ze door de Heilige Geest overtuigd waren dat het werkelijk zo was. Dat ze tot geloof en tot bekering zijn gekomen. Want dat is natuurlijk het allermooiste. Want de Heere zegt later ook, niet iedereen die zegt, Heere, Heere, die zal behouden worden en het koninkrijk binnenkomen. De hoop mondtaal, maar het hart is gesloten. Het gaat ons om het hart. Dus we weten het niet. Maar wat weten wij? Zijn wij wel overtuigd? Ik hoop zo van harte dat u samen met mij volmondig en met een oprecht hart kan belijden. Dat de man die bespot werd als koning, werkelijk de koning is. De man die volkomen machteloos leek, werkelijk machtig is. Dat de man die zichzelf blijkbaar niet kon verlossen, ons werkelijk verlost heeft. En dat de man die schijnbaar het uitschreeuwde van vertwijfeling, werkelijk op zijn vader vertrouwde. Deze man, die zo bespot werd, is de Heere Jezus Christus. Hij is de Zoon van God. Hij is onze verlosser, onze zaligmaker, de Koning der Koningen en de Heer der Heren. Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader, waar hij voor ons bidt en pleit. Maar waarvan hij ook zijn gemeente aan het bouwen is. En als de laatste binnen is en de gemeente is voltooid, dan zal hij zijn bruid komen halen. En dan zullen we opgenomen worden. En zij die in hem zijn gestorven zullen ons voorgaan. En wij zullen met hem de lucht tegemoet gaan. En dan zal hij ook nog terugkomen. En hij zal het plan wat hij had met zijn volk, zal hij tot voltooiing brengen. En we weten aan het eind wordt het een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat een bijzonder gebeurtenis. Vandaag de dag wordt er nog zo ironisch over het christelijk geloof gedaan. En het christelijke geloof mag je ook bespotten. Als je een tekeningetje maakt over Mohammed, dan staat de hele wereld op zijn kop. Maar over het christendom mag je zeggen wat je wil. Maar ze weten niet wat ze zeggen. Ze weten niet wat ze zeggen. En daarom hopen we en bidden dat nog velen in deze tijd van genade tot geloof en bekering mogen komen. En mogen ontdekken dat ze hem zo hard nodig hebben. Dat degene die zo machteloos op dat kruis van Golgotha hing, dat hij het was die voor de zonde der wereld gestorven is. En dat we door geloof geheiligd, gereinigd, gerechtvaardigd, onberispelijk mogen staan voor dat aangezicht van een heilig God. Wat een bijzonder evangelie hebben we toch. Zullen we de Heer daar samen voor danken. Vader, dank u wel dat we, hier een blik mochten werpen om de, omstandigheden rondom het kruis. Maar het is daar veel gezegd en gebeurd. Wat hebben toen weinigen ingezien wie daar aan dat kruis hing. Het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. En Heere, nog eens het genadetijd dat je daar deel aan kan hebben. Door met je hart te geloven en met je mond te belijden. Dat Hij jouw verlosser is. Heere, we kunnen onszelf niet rechtvaardigen voor een God zo heilig als U. Dank U wel, Heere, dat we door geloof gerechtvaardigd zijn. Wat een genade. Dank U wel, Heere Jezus, dat U in dat moment, Heere, waar U iets moest meemaken wat U nooit eerder had meegemaakt. Zodat U als mens 100% die straf moest dragen. Die verlatenheid die waar u zo vertrouwd mee was, met uw vader moest doorstaan. Het heeft u nooit doen twijfelen aan wie uw vader was. U wist dat hij als God u moest verlaten vanwege de zonde. Maar u wist ook dat hij als vader al wachtte om u te op te wekken uit de dood. En dat heeft hij als God de Vader ook gedaan. Heer, we willen danken dat u het nieuwe voorhangsel bent. Dat we met vrijmoedigheid, Heere, binnen mogen komen in het heiligste der heiligen. Dat we tot uw Vader kunnen naderen. En u heeft dat ook zelf gezegd, dat als je bidt, zeg dan onze Vader. Het toont zo van een bijzondere relatie. Religie is er genoeg in deze wereld. Maar zo'n diepe relatie als wij mogen kennen met u is ongekend. Vader, ik wil u zo bidden dat u ons daarin ook steeds weer bemoedigt en vasthoudt. Heere, dat we emoties, gedachten, gevoelens, Heere, ondergeschikt maken aan uw woord, de waarheid. En dat we zo vaak ook tegen onze eigen ziel moeten zeggen, zoals we dat wel eens lezen in de psalmen. Ziel, wat ben je onrustig om in mij? Vertrouw op God. Want God is te vertrouwen. Ook in het diepste van onze strijd. In het diepste van onze vragen. Dank u wel dat u heeft gezegd, Heere Jezus. Maar ik ben bij je. Al de dagen. Ja, ook die moeilijke dagen, ik ben bij je. Of voel je het niet, maar ik ben er. Hoe lang? Tot aan de voleinding van deze wereld. Ik zal er zijn. En dank u wel, Heere, dat u met een ieder zo bent. Zegen mijn broeders en zusters, Heere, met uw genade. Zegen hen, Heere, met de opstandingskracht en het leven van de Heere Jezus. En zegen hen, Heere, met de vrucht en wijsheid van de Heilige Geest. Opdat we elkaar tot zegen mogen zijn. En voor hen, Heere, die we op ons pad ontmoeten. Dank u wel voor deze avond, Heere. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Amen.